Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkleraars, hun leven en hun leer, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom beste luisteraars in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Vandaag zullen we opnieuw kennis maken met een grote, belangrijke leraar in de kerk, iemand die van belang is geweest voor het beter begrijpen van de geloofswaarheden, met een relevantie voor gelovigen van alle tijden. En vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd, we gaan terug naar de 18e eeuw, waarin de heilige Alphonsus Maria de Liguori leefde. De stichter van de Redemptoristen, zo is hij het meest bekend vandaag de dag. Maar ook de auteur van een van de meest gelezen en verspreide Maria-boeken, de Glories van Maria. Hij wordt wel de prins van de moralisten genoemd en wordt vandaag vereerd als patroon van de biechtvaders en de moralisten. En onder alle kerkleraars wordt hij de meest ijverige leraar genoemd. Als jonge man maakte hij ooit de belofte om nooit een moment van zijn tijd te verliezen en alles ten dienste te stellen van het hogere. Alphonsus Maria de Liguori werd geboren op 27 september 1696, aan het einde van de 17e eeuw dus, in Marianella, een klein stadje net buiten Napels. Hij was het eerste kind van Don Giuseppe de Liguori, een edelman, en kapitein in de vloot van de koning van Napels, en Anna Cavalieri, een diepgelovige vrouw met een grote innerlijke kracht. Het gezin zou uiteindelijk 8 kinderen tellen, waarvan meerdere broers en zussen eveneens een religieuze roeping ontvingen. Naast Alphonsus werden ook 2 andere broers priester en 2 zusters traden in als religieuze in het klooster. Een beetje de context van het Italië van de 18e eeuw schetsen. Het politieke landschap was erg versnipperd. Koninkrijken, hertogdommen en pauselijke staten wisselden elkaar af. Er was nog geen sprake van een eengemaakt Italië. En vaak werden deze verschillende deeltjes beïnvloed door buitenlandse mogendheden, zoals Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. En in deze context speelde de katholieke kerk een centrale rol in het dagelijkse leven van de bevolking. Maar ze werd ook geconfronteerd met uitdagingen. Het was de periode dat de verlichting zich langzaamaan verspreidde, met nadruk op rationalisme en kritisch denken, terwijl bewegingen anderzijds, zoals het jansenisme, streng de nadruk legden op zonde, schuld en rechtvaardigheid van God, vaak ten koste van barmhartigheid en de sacramenten. Dus eigenlijk 2 uitersten, waartussen de mensen van die tijd moesten navigeren. Tegen deze achtergrond ook werd de heilige Alphonsus Maria de Liguori geboren. De opvoeding van Alphonsus werd sterk gevormd door het geloof van zijn moeder. Zij bracht haar kinderen van jongs af aan in contact met het gebed, met de sacramenten en met het voorbeeld van de heiligen. Er is geweten dat de heilige Alphonsus als kind vaak priester speelde. Hij bouwde dan een klein altaar en deed de heilige mis na. Dit imitatiespel van een kind bleek de voorafschaduwing van zijn latere levensweg. Alphonsus blonk van jongs af aan uit in zijn studies en was uitzonderlijk verstandig. Dit combineerde hij met een grote discipline en op reeds 16-jarige leeftijd behaalde hij diploma's zowel in het kerkelijk kanoniek recht als in het burgerlijk recht. Een prestatie die in die tijd vrijwel ongezien was, dus hij blonk echt uit. Reeds op zijn 18e begon hij zijn carrière als advocaat in Napels. Nog voor hij de hiervoor officieel vereiste leeftijd had bereikt. Zijn juridische talenten maakten hem snel beroemd. Hij was erg scherp in zijn redeneringen, eerlijk in zijn optreden en onverzettelijk in zijn integriteit. Dat wordt over hem gezegd. Gedurende bijna 10 jaar wist hij elk proces dat hij voerde te winnen. Totdat hij bij 1 belangrijke zaak, waar de twist om een enorm geldbedrag de zaak uitmaakte, het ging om een hedendaags equivalent van een klein 500.000 euro, een cruciaal document over het hoofd zag, waardoor hij de zaak verloor. Voor Alphonsus, die toch heel ambitieus ook was en streefde naar volmaaktheid in alles, was dit een enorme schok. Maar tegelijkertijd gaf hij ook meteen in de rechtszaal toe dat hij dit belangrijk document over het hoofd had gezien. Vervolgens sloot hij zich 3 dagen lang op in zijn kamer. Hij weigerde voedsel en overwoog om zijn leven radicaal te veranderen. Hoewel Alphonsus als jurist zeer veel succes kende, voelde hij dat de wereld van prestige en macht hem niet kon vervullen. Hij had al lange tijd de gewoonte aangenomen om zieken en armen te bezoeken, al van jongs af aan, en hij ervoer daarbij steeds een diepe vrede. Een innerlijke rust die hij niet per se ervoer in zijn carrière. Tijdens een bezoek aan een hospitaal in Napels kreeg hij een religieuze ervaring die hem ervan overtuigde dat God hem riep om alles achter te laten en priester te worden. Op 28 augustus 1723 legde hij symbolisch zijn zwaard, dat teken was van zijn wereldlijke status, neer op het altaar van Santa Maria della Redenzione dei Captivi. Daarmee verbrak hij de band met zijn vorige leven. Zijn vader verzette zich heel fel hiertegen. Hij had voor zijn briljante zoon een verdere groei van een wereldse carrière op het oog en deed zelfs een heel pijnlijke uitspraak, namelijk: ik bid God om ofwel mijzelf ofwel jou uit deze wereld weg te nemen, omdat ik de aanblik van jou niet meer kan verdragen. Maar toen hij doorhad dat er met zijn vastberaden zoon niet te onderhandelen viel, heeft hij zich uiteindelijk neergelegd. En uiteindelijk zou Don Giuseppe zijn zoon zelf voorstellen bij de aartsbisschop van Napels met de vraag om hem te aanvaarden in de priesteropleiding. Zo begon Alphonsus aan zijn priesteropleiding en werd hij uiteindelijk op 21 december 1726 tot priester gewijd, op 30-jarige leeftijd dus. Na zijn priesterwijding stortte Alphonsus zich op het missionaire werk in en rond Napels. Hij verbond zich met de diocesane congregatie van apostolische missies. Hij predikte op straat, bezocht gevangenen, begeleidde leken en stichtte kleine gemeenschappen waarin gelovigen samenkwamen om te bidden, te leren en elkaar te ondersteunen. Deze avondkapellen zouden later uitgroeien tot een belangrijke lekenbeweging. Vele van de mensen tot wie hij zich richtte, waren arm en bescheiden en gaven zich regelmatig over aan ondeugd en criminaliteit, en de heilige Alphonsus leerde hen met geduld bidden en moedigde hen aan hun levenswijze te veranderen. En hij deed dat ook erg succesvol. De avondkapellen werden ware bronnen van morele opvoeding, onderlinge hulp tussen de armen, sociale sanering, zo verdwenen diefstal, duellen en prostitutie bijna volledig in de wijken waar Alphonsus zich inzette. Paus Benedictus XVI zegt dat deze avondkapellen een model van missionaire actie kunnen zijn waarop wij ons ook vandaag kunnen inspireren. Tijdens deze periode ontwikkelde Alphonsus ook zijn bijzondere liefde voor de Maagd Maria, die hij beschouwde als de middelares van alle genade en de beschermvrouwen van zijn toekomstige congregatie. Hij zag in Maria het model van volledige overgave aan Gods wil en een barmhartige bondgenoot in de redding van de mensheid. In 1731 was Alphonsus betrokken bij de oprichting van een vrouwelijke religieuze gemeenschap, de Redemptoristine, samen met zuster Maria Celeste Crostarossa. Dit is eigenlijk al een heel verhaal op zich, want er was een zuster die bepaalde visioenen ontving van Jezus met een regel voor een nieuwe congregatie. Die zuster werd eerst niet geloofd, maar werd dan door een bisschop onder de geestelijke begeleiding van de heilige Alphonsus geplaatst, wat uiteindelijk zou uitgroeien tot deze nieuwe congregatie. En later zou de heilige Alphonsus ook een mannencongregatie stichten. Op 9 november 1732 werd in Scala de congregatie van de Allerheiligste Verlosser geboren, gesticht, de Redemptoristen. Hun doel was duidelijk: het evangelie verkondigen aan de meest verlatenen, vooral de armen op het platteland, die vaak verwaarloosd werden door de parochiale structuren. Over de geest van de congregatie schreef de heilige Alphonsus het volgende: het doel van het instituut van de Allerheiligste Verlosser is om zo nauwkeurig mogelijk de voetstappen en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, wiens leven in deze wereld er een was van onthechting en versterving, vol lijden en verachting. De heilige Alphonsus was er zeker van dat wie deze regel naleefde, gered zou worden. Hij schreef ook: weet dat ik niet bedroefd ben, mijn dierbare broeders, wanneer God een van ons tot het andere leven roept. Ik huil omdat ik van vlees en bloed ben, maar ik ben getroost wanneer ik eraan denk dat hij gestorven is in de congregatie. Want ik ben er zeker van dat iedereen die sterft in de congregatie zal worden gered. Paus Benedictus XIV zei: iedereen die deze regel naleeft, zal een heilige zijn. De weg van de heilige Alphonsus met de congregatie van de Redemptoristen is al een uitzending op zich waard. In ieder geval, aan het einde van zijn leven waren er 200 Redemptoristen en die congregatie is sindsdien over de hele wereld verspreid geraakt. Op latere leeftijd vroeg de paus aan de heilige Alphonsus om bisschop te worden van Sint Agatha dei Goti in 1762. Een bisdom in het zuiden van Italië, klein maar moeilijk. Alphonsus had al een zekere leeftijd bereikt. Hij was al 66 en hij had eigenlijk een zeer slechte gezondheid. Hij leed aan astma, jicht, blindheid en misvormingen door reuma. Maar hij gehoorzaamde aan de pauselijke wil. Hij vond dit, samen met de afwijzing van zijn vader toen hij koos voor het priesterschap, het moeilijkste moment uit zijn leven. Hij heeft het echt aanvaard als offer. In zijn 13 jaar als bisschop hervormde hij het seminarie, bezocht onvermoeibaar zijn parochies en bracht een ware heropleving van geloof en moraal teweeg in het bisdom. Reeds na enkele maanden werd er door een medebroeder een verslag gemaakt over de werken van de heilige Alphonsus. Pater Magione schreef op 2 augustus 1762: iedereen bewondert zijn onvermoeibare toewijding aan zijn werk, zijn geduld met mensen die gunsten komen vragen, zijn vriendelijkheid tegenover de kleinsten, zijn liefde jegens allen, zijn bereidheid om af te dalen naar de kerk, om naar de een of de andere te luisteren, om naar de ontvangstruimte te gaan, om een ander te woord te staan, om overal heen te gaan, om hulp te bieden, aan wie het ook vraagt. Al zijn tijd wordt besteed aan prediken en werken, en aan de organisatie van dit arme bisdom, zonder enige rust of medelijden met zichzelf. De ene overtreder roept hij op voor een terechtwijzing, een ander beveelt hij aan bij zijn pastoor. Aan weer een ander schrijft hij een persoonlijke brief, zoals een echte herder. En ondanks het feit dat hij terughoudend was om bisschop te worden en eigenlijk de paus had gevraagd om deze beker aan hem te laten voorbijgaan, bleek de paus toch de juiste beslissing te hebben gemaakt om voor de heilige Alphonsus te kiezen. In zijn eigen verslag aan de heilige stoel in 1765 geeft Sint Alphonsus een goed beeld van de richting waarin zijn inspanningen zijn gegaan. Misbruiken, zedeloosheid en bijgelovige praktijken worden nog in de stad, nog in het bisdom aangetroffen. Het doet me veel plezier een lovenswaardige gewoonte te vermelden die recentelijk overal in het bisdom is ingevoerd, namelijk deze. Iedere dag op een vast uur luiden de klokken en begeven de gelovigen zich naar de hoofdkerk. De deur van het tabernakel wordt geopend en de aanwezigen aanbidden het Allerheiligste Sacrament, waarbij zij hiervoor bestemde gebeden opzeggen of vrome overwegingen maken. Ikzelf ben nooit afwezig bij een publieke aanbidding in de kathedraal. Sinds mijn komst is de gewoonte om een geestelijke overweging te houden tijdens de vroege missen en de devotie tot de Heilige Maagd, in het bijzonder op zaterdagen, overal verspreid. Zijn gezondheid bleef echter zeer zwaar omdragen en bleef hem ook parten spelen, waardoor hij het gevoel had dat hij zijn taak als bisschop niet als behoren kon volbrengen. Twee keer wees de paus een verzoek van de heilige Alphonsus tot ontslag af, omdat de paus vond dat zelfs de schaduw van de heilige Alphonsus het bisdom goed zou besturen. Maar uiteindelijk schreef de heilige Alphonsus de paus een brief waar we nu een fragment uit gaan lezen en waardoor hij uiteindelijk toch verhoord werd in zijn vraag om afstand te mogen doen van de bisschopszetel. Een brief van april 1775 aan paus Pius VI. Ik ben in zeer hoge ouderdom, schrijft de heilige Alphonsus, want in de maand september begin ik aan mijn 80ste jaar. Hij was dan al 13 jaar bisschop. Behalve mijn leeftijd heb ik vele kwalen die mij waarschuwen dat de dood nabij is. Ik lijd aan een zwakte van de borst die mij al meerdere keren tot het uiterste heeft gebracht en aan hartkloppingen die mij eveneens verschillende keren bijna het leven hebben gekost. Op dit moment lijd ik aan zulke aanhoudende hoofdpijnen dat ze mij soms maken als iemand die zijn verstand verliest. Behalve deze kwalen word ik ook geplaagd door allerlei gevaarlijke aanvallen die ik moet behandelen met aderlatingen en andere remedies. Zo heb ik tijdens mijn episcopaat 4 keer het viaticum, het sacrament der zieken, ontvangen en 2 keer het heilig oliesel. Mijn gehoor gaat sterk achteruit, zodat velen van mijn mensen eronder lijden, want wanneer zij in het geheim willen spreken, kunnen zij zich niet verstaanbaar maken, tenzij zij hun stem verheffen. Ik ben zo verlamd dat ik geen regel meer kan schrijven. Met moeite zet ik mijn handtekening, en zo slecht dat die nauwelijks leesbaar is. Ik ben zo kreupel geworden dat ik geen stap meer kan lopen en 2 helpers nodig heb om mij überhaupt te verplaatsen. Ik breng mijn leven door op een bed of alleen in een stoel. Ik kan geen wijdingen meer toedienen of preken. En wat nog erger is, ik kan niet langer rondgaan om de mensen te bezoeken. Daardoor leidt het bisdom werkelijk schade. In mijn toestand zie ik dat ik tekortschiet in mijn plicht en in het bestuur van mijn kudde. Ik hoop met vertrouwen dat uw heiligheid, wanneer u deze ellendige toestand in overweging neemt, medelijden met mij zult hebben en mij zult troosten door mijn ontslag te aanvaarden. Allereerst om mijn kudde te verlichten, die weinig hulp heeft van een herder die niet meer in staat is hen bij te staan. En ook om mij te bevrijden van de scrupules die mij kwellen, wanneer ik zie dat ik niet in staat ben mijn bisdom te besturen. In de zomer van 1775 aanvaarde paus Pius VI dan uiteindelijk het ontslag uit het actieve bestuur van het bisdom. Sint Alphonsus was dan 79 jaar oud en had zijn kudde 13 jaar lang geleid. Ondanks een gebrekkige gezondheid. Na zijn ontslag als bisschop in 1775, waar hij meermaals om had gesmeekt, keerde hij terug naar zijn klooster in Pagani. Zijn gezondheid bleef sterk achteruit gaan. Hij was vrijwel blind, doof en lichamelijk zwaar gekromd. Zo rustte zijn kin voortdurend door de reuma op zijn borstkas, dat daar een open wonde ontstond. En dat is ook een afbeelding die misschien wel het meest bekend is van de heilige Alphonsus, met een voorover gebogen gezin met zijn kin op zijn borst. Maar ondanks deze zwakke gezondheid zou hij na zijn ontslag als bisschop nog leven tot 1787, nog 12 jaar dus. Hij overleed uiteindelijk op 1 augustus 1787 op 90-jarige leeftijd. Alphonsus werd reeds in 1839 heilig verklaard door paus Gregorius XVI en in 1871 uitgeroepen tot kerkleraar en later tot patroon van de moraaltheologen en de biechtvaders. Naast zijn pastorale, maar ook theologische werk, waar we het dadelijk over zullen hebben, had de heilige Alphonsus ook artistieke gaven. Hij speelde muziek, componeerde liederen en schilderde. Sommige van zijn mariale hymnen worden in Italië nog steeds gezongen, vooral rond Kerstmis. En hij schreef de woorden en de muziek van een van de populairste kerstliederen in Italië, en niet alleen daar, Tu scende dalle stelle, Gij daalt neer van de sterren, waar we nu naar zullen luisteren.
Thank you.
Tu scendi dalle stelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben? Aan u, die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. Menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. We hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in één beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver, maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af en zeer gevoelig, maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade. Alphonsus had van nature een zeer fijn, gevoelig geweten. En zo is er een periode geweest in Napels, toen hij nog studeerde of toen hij als jurist werkte, dat hij wat minder met zijn geloof bezig was en dat er misschien wel een risico had kunnen zijn dat het geloof wat op de achtergrond zou zijn geraakt. Maar toch in die periode, waarbij hij zich liet afleiden door het sociale leven, vermeed hij elke vorm van zonde. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat hij bij theaterbezoeken zijn bril afnam om niet te kijken naar de acteurs, maar enkel te luisteren naar de muziek. Heel zijn leven bleef hij last hebben van scrupules. In zijn laatste jaren werd hij zelfs gekweld door hevige geloofstwijfels en bekoringen. Maar telkens zocht hij rust in het eenvoudige gebed en in gehoorzaamheid aan zijn geestelijke begeleiders. Het gebed is voor hem het allerbelangrijkste. Wie bidt, die wordt gered. We zullen het daar later nog over hebben in de uitzending. Maar boven alles was dus de heilige Alphonsus een herder. Hij hield ervan om tussen de armen te zijn. Ondanks zijn hoge studies was hij er voor de kleine en kon hij ook in heel eenvoudige taal het geloof bij de mensen verkondigen. Hij luisterde naar hun zorgen, hij onderwees hen in een eenvoudige taal en hij gaf hen toegang tot de sacramenten. Hij geloofde sterk dat het christelijk geloof niet alleen maar een leer is, maar vooral een levensstijl van liefde en barmhartigheid. Zijn pastorale nabijheid kwam ook naar voren in zijn schrijfstijl. Zijn boeken, waar we het zo dadelijk nog over zullen hebben, zijn niet louter academische traktaten, maar vooral praktische gidsen, vaak geschreven in volkse taal en gericht op de gewone gelovigen. Hij schreef honderden preken, catecheses, gebeden, meditaties en zeer beroemd is zijn werk over de glories van Maria en ook zijn bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament, waar we in deze uitzending nog een fragment uit zullen lezen. Aan het begin van de uitzending werd reeds vermeld dat hij patroonheilige is van de moralisten en de biechtvaders en ook wel de prins van de moralisten wordt genoemd. En dit heeft te maken met zijn evenwichtige aanpak wat de moraal betreft. We hebben het al gehad over de periode van het strenge jansenisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de zondigheid van de mens en het bijna onbereikbare van Gods genade. Het was eigenlijk een heel hard godsbeeld, een afstandelijke straffende god. En anderzijds was er dan een opkomend laks moralisme dat de morele eisen van het evangelie naar beneden haalde door de verlichting die toenam. En in dit klimaat zocht Alphonsus een middenweg. Hij kende de hardheid van het jansenisme, dat mensen bang maakte voor God en hen weghield van de sacramenten omdat ze zich niet waardig voelden om Gods genade te ontvangen. Maar anderzijds wilde hij ook vermijden dat mensen te gemakzuchtig werden. En zo ontwikkelde de heilige Alphonsus een pastorale moraaltheologie die zowel trouw was aan de waarheid van het evangelie, maar ook recht deed aan de concrete situatie van mensen. Alphonsus' hoofdwerk op dit vlak is de Theologia Moralis, of ook wel de moraaltheologie, dat men kan beschouwen als een handboek en dat jarenlang de referentie werd voor biechtvaders. Hierin ontwikkelde hij de methode om steeds te zoeken naar de weg die enerzijds trouw blijft aan de leer van de kerk, maar anderzijds rekening houdt met de concrete omstandigheden. Zijn principe was eenvoudig, maar zeer diep, namelijk: God is een liefdevolle vader, geen tyrannieke rechter. Daarom moet de biechtvader mild zijn, mensen begeleiden en stap voor stap dichter bij God brengen. Hij schreef: de biechtstoel is geen tribunaal van angst, maar een plaats van barmhartigheid. Zijn geschriften werden al snel standaardliteratuur in seminaries en kloosters en paus Pius IX verklaarde later dat het de veiligste gids is voor biechtvaders en moraaltheologen. En we lezen nu nog uit een catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Alphonsus om dit verder toe te lichten. De heilige Alphonsus biedt in dit werk, de moraaltheologie, een evenwichtige en overtuigende synthese tussen de vereisten van Gods wet, die in ons hart gegrift is, en ten volle door Christus werd geopenbaard, en op een gezaghebbende manier door de kerk geïnterpreteerd, evenals de dynamiek tussen het geweten en de vrijheid van de mens, die juist door de waarheid en het goede te aanvaarden, tot de rijpheid en verwezenlijking van zijn persoon komt. Alphonsus gaf de zielenherders en biechtvaders de raad trouw te zijn aan de katholieke moraal en was daarbij beminnelijk, begripvol en zachtmoedig in de omgang, zodat berouwvolle mensen zich op de weg van hun geloof en christelijk leven zouden begeleid, gesteund en bemoedigd weten. De heilige Alphonsus hield nooit op te herhalen dat priesters een zichtbaar teken zijn van Gods oneindige barmhartigheid, die vergeeft en de geest en het hart van de zondaar verlicht, opdat hij zich zou bekeren en zijn leven zou veranderen. In onze tijd, zo schrijft paus Benedictus XVI, waarin wij duidelijke tekenen zien dat het morele geweten ontspoort en we moeten het erkennen van een zeker gebrek aan waardering voor het biechtsacrament, is het onderricht van de heilige Alphonsus nog zeer actueel. Tot zover paus Benedictus. De 13 pausen die voorafgingen aan paus Pius XII, hadden op de een of andere manier allen in het bijzonder de moraaltheologie van de heilige Alphonsus reeds aanbevolen. En paus Pius XII zelf wees hem ter gelegenheid van de tweede eeuwherdenking van de eerste uitgaven van dit grootse werk aan als de patroon van moraaltheologen en biechtvaders. In zijn verklaring op 26 april 1950 verwees paus Pius XII naar het biechthoren als het voornaamste werk dat door de stichter aan de redemptoristen was toevertrouwd. Inderdaad, hij droeg aan zijn metgezellen verenigd in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser als hun voornaamste plicht het bichthoren op. Het is dus duidelijk waarom de heilige Alphonsus een relevantie heeft voor alle tijden, voor de kerk van alle tijden, en waarom hij tot kerkleraar is uitgeroepen. Het vernieuwende van zijn theologie ligt vooral in zijn pastorale toepassing. Hij was niet de man van theoretische systemen, ondanks zijn grote intellect, maar van de praktijk. Hij kende de strijd van de mensen, hun zwakheden, hun angsten. En daarom pleit hij voor een moraal die realistisch is en die de mens vooruit helpt te gaan in plaats van hem te verpletteren. Daarnaast had hij ook een vernieuwende devotie tot Maria. Zijn boek De Glories van Maria is een van de meest gelezen mariale werken ooit. Daarin presenteert hij Maria niet als een afstandelijke koningin, maar als de moeder vol barmhartigheid, onze voorspreekster die de zondaars nabij is. En dit sluit aan bij zijn visie op de incarnatie. Zoals reeds gezegd, kwam volgens de heilige Alphonsus de Liguori, evenals de heilige Thomas van Aquino, Christus uitsluitend in de wereld om de mens te verlossen. En dit beïnvloedde ook zijn mariologie. Maria werd moeder van God, omdat de mens zondigde en God ons een verlosser schonk. En daarom mogen zondaars zich met groot vertrouwen tot haar wenden. De vele verhalen die hij vertelt tonen dat Maria werkelijk de moeder van barmhartigheid is en een krachtige voorspreekster is, de krachtigste, bij haar zoon. Alphonsus verzamelde jarenlang materiaal en publiceerde de Glories van Maria in 1750 als antwoord op aanvallen in die tijd tegen Maria als middelares. Hij stelde dat elke lof die wij Maria bewijzen, die we haar geven, altijd te weinig is in verhouding tot haar waardigheid als moeder van God. Dit werk werd wereldwijd verspreid en geldt als het meest gelezen boek over Maria, waar we in de toekomst misschien nog een volledige uitzending aan kunnen wijden. Alphonsus verdedigde krachtig de leer van de onbevlekte ontvangenis en droeg zo bij aan de uiteindelijke dogmaverklaring die er later zou komen. Hij vertrouwde op de regel lex orandi, lex credendi, een klassiek katholiek principe waarbij het erop neerkomt dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Aan dit principe heeft de inspiratie van de Heilige Geest de grondslag, namelijk de overtuiging dat de kerkelijke gebedspraktijk te allen tijden geïnspireerd wordt door de werking van de Heilige Geest. In de devotie van de gelovigen tot de onbevlekte ontvangenis zag hij een bevestiging van deze waarheid. En al vroeg legde hij zijn orde op om Maria onder deze titel als patrones te kiezen. Alphonsus benadrukte dat Maria in Gods plan meewerkt met Christus aan de verlossing. Christus is de enige middelaar van rechtvaardigheid, maar Maria is middelares van genade, volledig afhankelijk van haar zoon. Ze is medeverlosseres door haar rol in de verlossing en bedeelster van alle genaden door haar voortdurende voorspraak. Wie de glorie van Maria leest, of de glories van Maria, merkt meteen dat dit werk de ziel van de auteur zelf weerspiegelt. Het was een werk van vele jaren met heel veel liefde geschreven. In de inleiding kunnen we lezen: alles wat de heilige vaders en de meest gevierde schrijvers over dit onderwerp hebben gezegd, heb ik, zoveel ik kon, verzameld met het werk van vele jaren. En aangezien ik bemerk dat de barmhartigheid en de macht van de Allerheiligste Maagd prachtig worden weergegeven in het gebed Salve Regina, zal ik dit vrome gebed in afzonderlijke hoofdstukken verdelen en uitleggen. Tot zover het citaat uit de inleiding. Een werk van grote liefde, waar hij vele jaren aan besteed heeft en waarvoor hij ook veel opzoekingswerk heeft gedaan. Alphonsus voelde Maria's liefde en stelde zijn absolute vertrouwen op haar. Hij zei dat de grote heiligen, ontstoken door de liefde tot God, veel deden voor hun naasten. Maar Maria beminde God meer dan al deze heiligen. En daarom bemint zij ons meer en zal zij meer voor ons doen dan eender welke andere heiligen. Wij zijn haar dierbaar, ook door het grote lijden dat wij haar hebben bezorgd en omdat zij, meer dan wie ook, weet welk lijden haar zoon voor ons heeft doorstaan. Dus omdat zij God meer kon beminnen dan wie ook, kan zij ook ons meer beminnen dan wie ook. Alphonsus zei wel eens: wees vroom naar onze lieve vrouw toe, houd van haar en zij zal je redden. Hij verkortte zijn middagsrust om de 5 psalmen van de heilige Bonaventura ter ere van Maria te bidden. Hij legde een gelofte af om elke zaterdag over Maria te preken en deed dit zelfs nog op zijn 80ste, na zijn aftreden als bisschop. Ook vastte hij op zaterdagen ter ere van haar. Voor de 2 moeilijkste beslissingen in zijn leven, die hem het meeste pijn kostten en waar we het al over hadden, namelijk zijn ingaan tegen zijn vaders wens door priester te worden en anderzijds het aanvaarden van zijn bisschopsambt, voor die 2 beslissingen riep hij vurig de hulp van de heilige maagd in. Op weg naar Rome voor zijn bisschopswijding trok hij zich 3 dagen terug in het heiligdom van Loreto. De heilige maagd verscheen hem daar verschillende keren en maakte haar wil duidelijk aan hem kenbaar. Toen het graf van de heilige Alphonsus jaren na zijn dood geopend werd, vroeg paus Pius VII dat de 3 vingers van zijn rechterhand naar Rome gestuurd zouden worden. Laat deze 3 vingers, zo zei de paus, die zo goed hebben geschreven tot eer van God, van de heilige maagd Maria en van ons geloof, zorgvuldig bewaard en naar Rome gestuurd worden. In de kerk van de heilige Alphonsus in Rome bevindt zich het beroemde, miraculeuze icoon van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. De icoon kwam in de 13e eeuw vanuit Creta en volgens een visioen moest ze geplaatst worden tussen de Santa Maria Maggiore en Sint-Jan van Lateranen. Zo werd de icoon in 1499 geplaatst in de kerk van de Augustijnen, gewijd aan Sint Matthäus. Toen die kerk in 1811 door de Fransen werd verwoest, verdween het beeld uit het publieke zicht. En in 1866 werd het op bevel van de paus overgebracht naar de kerk van de heilige Alphonsus, die in 1855 vlak bij de ruïnes van Sint Matthäus was gebouwd. De komst van deze icoon naar de kerk van de heilige Alphonsus in Rome kan gezien worden als een bijzonder teken van Maria's liefde voor haar toegewijde dienaar, de vurige verkondiger van haar barmhartigheid en haar macht. De redemptoristen, de zonen, de geestelijke kinderen van de heilige Alphonsus de Liguori, staan bekend om hun Maria-devotie en hun inzet om de verering van Maria als moeder van altijd durende bijstand te verspreiden. En we luisteren nu naar een mariaal lied, geschreven voor de gelovigen door de heilige Alphonsus de Liguori, Salve del Ciel Regina, gegroet koningin van de hemel. dat was het Salve del Ciel Regina, een gebed of een liedtekst geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, waarin hij eigenlijk het Salve Regina parafraseert. De heilige Alphonsus de Liguori, de grote kerkleraar, de patroonheilige van de biechtvaders en de moraaltheologen, waar we vandaag over spreken. Eén uitzending is zeker veel te kort om alles te behandelen van het rijke leven en de vele geschriften van de heilige Alphonsus de Liguori. Maar in dit laatste deel staan we daarom nog graag even stil bij een stokpaardje, om zo te zeggen, van de heilige Alphonsus de Liguori, namelijk de uitspraak: wie bidt, redt zich. God weigert niemand de genade van het gebed, waardoor men de hulp krijgt om begeerten en bekoringen te overwinnen. En ik zeg en zal altijd zeggen, zolang ik leef, dat heel ons heil in het gebed ligt, zo zei de heilige Alphonsus de Liguori. Onder de vormen van gebed die de heilige Alphonsus vurig aanbeval, is de bijzonderste toch wel het bezoek aan het heilig sacrament, of zoals we vandaag zouden zeggen, de aanbidding. Kort of langdurig, persoonlijk of gemeenschappelijk, de aanbidding van de Eucharistie. Onder alle devoties is na de sacramenten de aanbidding van Jezus sacrament God zeker het meest dierbaar en voor ons het meest van nut, zo schrijft de heilige Alphonsus. O, welke zaligheid zich vol geloof voor het altaar te bevinden en hem onze noden voor te leggen, zoals een vriend doet bij een andere vertrouwelijke vriend. En om deze vertrouwelijkheid met onze lieve Heer van de heilige Alphonsus te illustreren, kunnen we nu ook lezen uit zijn beroemde bezoeken aan het heilig sacrament. Waarin hij tot Jezus spreekt. Jezus Christus, mijn Heer, die uit liefde voor de mensen dag en nacht in dit sacrament tegenwoordig blijft, vol goedheid en liefde, wachtend, nodend en ontvangend allen die u komen bezoeken. Ik geloof dat jij in het sacrament des altaars tegenwoordig zijt. Ik aanbid u uit het diepst van mijn onwaardigheid en dank u voor alle gunsten welke gij mij hebt bewezen. In het bijzonder dat gij mij uzelf in dit sacrament hebt geschonken en dat gij mij uw heilige moeder Maria tot voorspreekster hebt gegeven en dat gij mij hebt geroepen u in deze kerk te bezoeken. Ik groet vandaag uw allerbeminnelijkste hart en wil dat doen om 3 redenen. Allereerst om u te danken voor deze grote weldaad. Ten tweede om u voldoening te geven, eerherstel voor alle beledigingen die uw vijanden u in dit sacrament hebben aangedaan. En in de derde plaats heb ik de mening u door dit bezoek te aanbidden op alle plaatsen ter aarde, waar gij in uw sacrament het minst aanbeden en het meest verwaarloosd wordt. Mijn Jezus, ik hou van u met heel mijn hart. Ik heb er berouw over dat ik in het verleden uw oneindige goedheid zo dikwijls heb mishaagd. Ik neem mij voor met de hulp van uw genade u in het vervolg nooit meer te beledigen en op dit ogenblik, nietswaardig als ik ben, wijd ik mij geheel aan u toe. Ik verzaak aan mijn wil, aan mijn genegenheden, aan mijn verlangens en aan alles wat mij toebehoort, en geef het allemaal aan u. Van deze dag af, doe met mij en met al het mijne wat u behaagt. Ik vraag en verlang niets anders dan uw heilige liefde, de eindvolharding en de volmaakte vervulling van uw wil. Ik beveel u de zielen in het vagevuur aan, in het bijzonder hen die een grote godsvrucht hadden tot dit sacrament en tot de heilige maagd Maria. Ook beveel ik u alle arme zondaars aan. Ten slotte, mijn lieve verlosser, verenig ik al mijn gevoelens met die van uw liefhebbend hart en offer ze zo aan uw eeuwige Vader, hem biddend ze in uw naam aan te nemen en te verhoren. Amen. Over zijn leer, over het gebed, die de heilige Alphonsus neerschreef in zijn boek Del Gran Mezzo della Priniera, dat teruggaat tot het jaar 1759, zegt hij dat het het meest nuttige is van al zijn geschriften. Hij beschrijft het gebed namelijk als het noodzakelijke en zekere middel om het heil te verkrijgen, evenals alle genade die wij nodig hebben om er te geraken. En deze zin is eigenlijk de samenvatting van de opvatting die de heilige Alphonsus had over het gebed. Paus Benedictus XVI vat deze opvatting als volgt samen. Eerst en vooral, als wij zeggen dat het gebed een middel is, herinnert ons dat aan het te bereiken doel. Namelijk, God heeft uit liefde geschapen om ons het volle leven te kunnen geven. Maar omwille van de zonde heeft dit doel, dit volle leven, zich bij wijze van spreken verwijderd. Dat weten wij allemaal. En alleen Gods genade kan het terug toegankelijk maken. Om deze fundamentele waarheid uit te leggen en onmiddellijk te laten verstaan hoe reëel het gevaar voor de mens is om verloren te gaan, had de heilige Alphonsus een bekend, zeer eenvoudig gezegde bedacht. Indien u bidt, is uw heil verzekerd. Bidt u niet, dan is uw ondergang zeker. In zijn commentaar op deze bondige zin zei hij ook: het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zich te redden als men niet bidt. Maar het is zeker en gemakkelijk zich te redden als men bidt. En hij zei ook: als u niet bidt, is het voor u geen enkele verontschuldiging, want de genade van het gebed wordt aan alle mensen gegeven. Als wij niet aan ons heil werken, ligt heel de fout bij ons, omdat we niet gebeden hebben. Door te zeggen dat het gebed een noodzakelijk middel is, wou de heilige Alphonsus laten verstaan dat men in geen enkele levenssituatie zonder het gebed kan, vooral op ogenblikken van beproeving en moeilijkheden. Wij moeten zonder ophouden met vertrouwen kloppen aan de deur van de Heer, in het besef dat Hij bij alles voor zijn kinderen zorgt. Hij draagt zorg voor ons. Daarom wordt ons gevraagd geen schrik te hebben onze toevlucht tot Hem te nemen en Hem onze verzoeken met vertrouwen voor te leggen, ervan verzekerd dat wij verkrijgen wat wij nodig hebben. Vaak erkennen wij wel wat goed is, maar zijn we niet in staat om het te doen. Door te bidden komen we er wel toe. Een leerling van de Heer weet dat hij dikwijls blootgesteld wordt aan bekoringen. Om die te overwinnen, laat hij niet na Gods hulp te vragen in het gebed. De heilige Alphonsus geeft het heel interessante voorbeeld van de heilige Philippus Neri, die vanaf het moment dat hij ontwaakte, 's morgens tot God zei: Heer, leg uw handen op Philippus, anders zal Philippus u verraden. Wat een realisme! De heilige Alphonsus herinnert ons eraan dat de relatie met God essentieel is in ons leven. Zonder die band met God ontbreekt het ons aan een fundamentele relatie en deze relatie met God komt tot stand in de dialoog met Hem, in het dagelijks persoonlijk gebed en de deelname aan de sacramenten. Zo alleen kan deze relatie in ons groeien, neemt Gods aanwezigheid in ons toe en wordt ons de weg getoond. Krijgt hij licht, wordt hij zeker en sereen, zelfs te midden van moeilijkheden en gevaren. Tot zover paus Benedictus. De grote, intellectueel en briljante Alphonsus de Liguori zegt dat alleen het gebed en het vertrouwen op God belangrijk is. En dat heeft hij ook onderwezen aan alle gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. in alle lagen van de bevolking. De katholieke kerk erkende de grote invloed van de heilige Alphonsus de Liguori door hem op 7 juli 1871 uit te roepen tot kerkleraar, zoals verkondigd in de apostolische brief van paus Pius IX. Dit gebeurde 32 jaar na de heiligverklaring van de heilige Alphonsus die plaatsvond op 26 mei 1839 en minder dan een eeuw na zijn overlijden. De heilige Thomas van Aquino moest 3 eeuwen wachten, heilige Robertus Bellarminus en Petrus Canisius meer dan 3 eeuwen. En de heilige Albertus de Grote werd pas na 7 eeuwen tot kerkleraar uitgeroepen. Maar Sint Alphonsus daarentegen ontving deze titel binnen een eeuw na zijn dood. Vandaag, meer dan 200 jaar na zijn dood, blijft de heilige Alphonsus een bron van inspiratie. Nog steeds wordt zijn boek over Onze Lieve Vrouw en de bezoeken aan het Heilig Sacrament veel gelezen door gelovigen. De redemptoristen dragen zijn charisma verder in hun missionaire aanwezigheid bij de armen. Zijn moraaltheologie is nog steeds een belangrijke referentie in de katholieke kerk. En we kunnen zeker ook stellen dat zijn spiritualiteit van barmhartigheid ook actueel blijft in onze tijd, waarin toch vele mensen opnieuw op zoek zijn naar een God die nabij is en liefdevol is. Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze inleidende uitzending op de grote kerkleraar, de meest ijverige van alle leraars, de heilige Alphonsus de Liguori. Een heilige die voor iedere gelovige wegen opende naar vreugde en vrede in God. Tot binnenkort.